Gemeente, de tekst voor de verkondiging, die kunt u vinden in de u voorgelezen Psalm 27, daarvan het achtste vers. We staan stil bij de hele psalm, maar als kerntekst dan vers 8. Vers 8, en daar staat: mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt: zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Het thema voor de preek, dat luidt als volgt: leven voor Gods aangezicht. Leven voor Gods aangezicht. Twee punten voor de preek. Ten eerste: zoek mijn aangezicht. Dat is de opdracht. En ten tweede: ik zoek uw aangezicht. Dat is het antwoord. Dus eerst de opdracht en dan het antwoord. Leven voor Gods aangezicht. Ten eerste: zoek mijn aangezicht. En ten tweede: ik zoek uw aangezicht. Gemeente, jongens en meisjes, jullie kennen allemaal dat gedichtje wel, denk ik. En als je het nog niet kent, moet je maar vragen of je vader en je moeder het aan je willen leren. Dit gedichtje. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Dat is een mooi gedichtje. Gemeente, ik denk dat u het ook wel kent. Zoeken, daar gaat het over. In dat gedichtje, en daar gaat het over in deze psalm. Zoeken. Dat is een belangrijk thema in ons leven. Zoeken. Dat doen we allemaal. We zoeken naar leven. Daar zijn we ook voor geschapen. Om te leven. Niet om te sterven, maar om te leven. En wat is nu een goed leven? Nou, zegt u. Een leven zonder corona. Ja, dat zou geweldig zijn. En gemeente, de Heere zegt: als je nou echt wil leven, als je nou echt tot je doel wil komen in je leven, als je nu echt weer op adem wil komen, dan moet je bij de Schepper zijn die jou de adem heeft gegeven. David herinnert zich dat als hij deze psalm schrijft, dat de Heere gezegd heeft: zoek mijn aangezicht. En in het Hebreeuws staat het er in een meervoudsvorm. Niet zoek, maar zoekt. Zoekt. Deze opdracht geldt niet alleen voor de schrijver van deze psalm, voor David. Deze opdracht klinkt door heel de Bijbel heen. In het Oude Testament horen we voortdurend de oproep: zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Maar ook in het Nieuwe Testament klinkt die oproep om te zoeken. Jezus zelf zegt: wie zoekt, die vindt. Dat kan een hele zoektocht zijn. Misschien is er wel iemand in de kerk of iemand die thuis meekijkt en die denkt: ja, wat zou ik dat graag willen? Dat ik nou ook mocht vinden. Dat ik nou de Heere zou vinden. En dat ik nu mag weten dat ik zijn kind ben, dat ik bij hem hoor en dat ik nou niet meer zo hoef te twijfelen. De golven van de twijfel heen en weer wordt geslingerd. En iemand anders denkt wat dieper na over dat woord zoeken en die denkt: ja, zoeken, het klinkt zo gewoon, maar is het wel gewoon? Waarom moet je de Heere zoeken? wil hij het ons soms moeilijk maken? Heeft hij zich dan ergens verborgen? En moet ik nu heel goed mijn best doen om hem ergens te vinden? Nou, dat kan de bedoeling niet zijn van deze opdracht. Maar wat is dan wel de bedoeling? Waarom zegt God voortdurend in zijn woord, zoek de Heere, zoek mijn aangezicht. Nou gemeente, dat zegt hij om u en jou heel persoonlijk te laten ontdekken en telkens weer te laten ontdekken dat hij het is die zoekt. Dat hij het is die naar u zoekt en die naar jou zoekt. En dat heeft hij bij de doop al bevestigd. De inhoud van het evangelie. Dat hij zoekt naar mensen die naar hem niet zoeken. Ja, en daarom zit u en zit jij vanmorgen hier in de kerk. En zit u en zit jij vanmorgen thuis mee te kijken, mee te luisteren. Omdat hij zoekt naar u en naar jou. Voor zijn aangezicht. Daar wil hij u hebben. En dat begrijpen ook de jongens en meisjes wel. Als je iemand in zijn of haar gezicht kijkt, dan is iemand heel dichtbij. En van zo dichtbij maakt de Heere zich aan ons bekend. Hij wil dat wij hem kennen van zo dichtbij. Maar gemeente, als u een beetje bijbelvast bent, dan weet u dat dat toch helemaal niet kan. Want wie kan voor zijn aangezicht bestaan? Voor hem die een ontoegankelijk licht bewoont. Voor hem waarvan de engelen zingen, als ze met hun vleugels hun aangezicht bedekken, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. De Heere zegt het dan ook tegen Mozes, als Mozes het vraagt, toon mij toch uw aangezicht, toon mij toch uw heerlijkheid. Dan zegt de Heere, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij kan geen mens zien en blijven leven. En dan moet Mozes die rots in. En dan legt de Heere zijn hand op de opening van de rots. En dan gaat de Heere voorbij. En als de Heere dan voorbij gegaan is, dan mag Mozes de Heere van achteren zien. Maar, zo zegt de Heere er dan nog eens bij, mijn aangezicht zal niet gezien worden. En toch zegt de Heere het. Dat is het wat David zich herinnert als hij deze psalm schrijft. Zoek mijn aangezicht. De Heere zegt niet, zoek mij van achteren, zoals bij Mozes. En de Heere zegt niet, zoek mij van de zijkant, maar zoek mij van de voorkant. Ik wil u ontmoeten. Ik wil u niet van een afstand zien, maar van heel dichtbij. Hij laat u niet ergens alleen over deze wereld rondzwerven, maar hij wil u ontmoeten. En gemeente, wat is dat een wonder, dat hij daarnaar zoekt. Dat is nu genade. En dat hij daar dan ook zelf de weg voor baant. En daarom zegt de Heere het tegen diezelfde Mozes die die steenrots in moest en die de Heere slechts van achteren mocht zien, dat hij het moet zeggen tegen Aaron en tegen zijn zonen. En dat zij het weer moeten zeggen tegen het volk Israël. Wat moeten ze dan zeggen? De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn, en dan komt het. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En dan nog een keer. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zij u genadig, geven u vrede. En dat komt dan terug in die nieuwtestamentische zegen. Genade zij u en vrede. Door wie? Door Jezus Christus. Want niemand heeft ooit God gezien, zegt dan de evangelist Johannes. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons bekendgemaakt. En gemeente, nu geldt het vandaag nog steeds. Niemand zal God zien en blijven leven. Niemand kan voor hem bestaan. Maar, en dat is het evangelie. Wie de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die zal niet sterven, maar leven. Door de Zoon is er een vrije toegang naar de Vader. Door de Zoon mag je komen in Gods tegenwoordigheid. En je mag komen zoals je bent, als een verloren zoon, als een verloren dochter, pleitend om het bloed van de zaligmaker. En je mag het geloven dat Hij jou aanneemt als zijn kind. Ook al ben je dat helemaal niet waard. Enkel en alleen op grond van het bloed van de zaligmaker. En wat is dat groot als je dat gaat ontdekken in je leven, als je het evangelie gaat begrijpen. Ja, en als je er dan ook uit gaat leven. Want dat is wel een vervolg als het goed is. Als je dat geheim gaat verstaan. Niet alleen dat je als zondaar mag komen op grond van het bloed van de zaligmaker bij de Vader. Maar ook dat je daarna ook mag komen als zijn kind. En daar gaat David nu iets van uitleggen in deze psalm. Wat dat nu betekent om te leven als een kind van God. Om te leven voor Gods aangezicht. En alles in deze psalm is ervan doordrenkt. Dat er één is die daarnaar verlangt. Dat allen die in Christus Jezus zijn, zullen leven voor Gods aangezicht. Dat we in een samenleving vol afstand zullen weten, maar het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Maar, wat is dan de praktijk? Vaak weerbarstig. En misschien ervaart u dat ook zo. Wat is dan de praktijk vaak lastig? Om dan ook echt als een kind van die hemelse Vader door het leven te gaan. Als een aangenomen kind op grond van het bloed van de zaligmaker. Als een erfgenaam van het eeuwige leven. Wat kunnen er dan onderweg ook veel stoorzenders zijn? Nou, als je dat zo ervaart, ben je zeker niet de enige. Ook David heeft het zo ervaren toen hij zei, u zegt, zoek mijn aangezicht. Ja, dat weet David, diep van binnen. Dat is een vaste, een diepe overtuiging. in zijn hart gelegd door de Heilige Geest. En dat kan niemand van hem afnemen. Dat weet hij. Weet u dat ook? Weet jij dat ook? Dat het goed is om dicht bij God te zijn. Dat is zijn verlangen. Door de Heilige Geest in hem gelegd. Maar David weet ook hoe juist daar alles tegen in opstand komt. Hoe de Satan probeert om die nabijheid van de Heere te verduisteren. Hij kent je zwakke plekken. En hij weet precies hoe hij die aanwezigheid van de Heere bij u vandaan kan houden. Hij weet precies hoe hij er iets tussen kan zetten. En dat weten we vanuit de hele Bijbel. Voor de een gebruikt hij concrete zonden. Allerlei soorten verslavingen. Allerlei soorten onreine gedachten. Allerlei soorten verkeerde woorden. En voor de ander brengt hij dingen in beeld die zo belangrijk worden dat de Heere steeds meer uit beeld verdwijnt. En voor een derde maakt hij gebruik van de omstandigheden. Concrete situaties in het leven die alles geestelijk zo overhoop kunnen zetten. Die kende David ook in zijn leven. En ergens in dat leven heeft David deze psalm geschreven. Misschien toen hij op de vlucht was voor koning Saul. Of toen hij op de vlucht was voor zijn eigen zoon. Voor zijn eigen zoon, Absalom. Of misschien was er een andere situatie in zijn leven waarbij valse getuigen tegen hem opstonden. De hele psalm is ervan doordrenkt. David zegt het allereerst in vers 2, dat vijanden op hem afkwamen. Met 3 verschillende benamingen worden ze aangeduid. Als wilde dieren wilden ze hem verscheuren. En David schrijft er ook over in vers 6, dat de vijanden hem omsingelden, zegt hij. Dat gaat nog verder. Ze kwamen niet alleen op hem af, ze wilden hem ook omsingelen. Van alle kanten stormde het in zijn leven. De ene zorg was nog niet voorbij. Of de volgende zorg buitelde er alweer overheen. Net wat zicht op het einde van de lockdown en dan weer een verlenging eroverheen. Net wat zicht op die vaccinatie en dan weer een mutatie eroverheen. En David schrijft er ook over in vers 12, tot 3 keer toe in deze psalm, dat valse getuigen tegen hem opstaan. En gemeente, wat gaat David dan doen? Te midden van al die beproevingen en al die zorgen, dan gaat hij roepen tot God. En dat doet hij rechtstreeks. En dat doet hij zonder omhaal van woorden. Niet met allerlei mooie woorden. Niet met een heel verhaal van woorden. Maar zomaar, in één keer, geef mij niet over aan mijn vijanden. Wees mij genadig. Een directe vraag, gericht direct aan God. Wat is dat rijk, gemeente? Dat er nou een God is, tegen wie u alles zeggen mag, bij wie u alles brengen mag. Zoals een kind alles, als het goed is tenminste. Zoals een kind alles aan vader vragen mag. Die eeuwige God, die van eeuwigheid en tot in eeuwigheid dezelfde is en blijft. Hij is benaderbaar. Hij is aanspreekbaar. Gewoon in het leven van elke dag. Als je in de auto zit, Als je staat te wachten op de bus. Als je aan het werk bent. Als het tegenvalt. Als er wegens die lockdown geen inkomsten meer zijn. Als je thuis zit met de kinderen om ze thuisonderwijs te geven. En als het allemaal even te veel wordt. Er is een God die leeft. Gemeente, het moet op zo'n moment zijn geweest, te midden van de hectiek van het leven. Vijanden die op hem afkwamen, vijanden die hem omsingelden van alle kanten. Op zo'n moment dat David bidt, antwoord mij. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, wees mij genadig. Antwoord mij, zo eindigt vers 7. Antwoord mij. En dan opeens, in die ontmoeting met de Heere, dan herinnert David dat de Heere al geantwoord had. Alleen hij zag het niet meer. En toen hij weer stil werd, toen zag hij het weer. Mijn hart zegt tegen u, wat u zelf zegt. Dan gaat David de Heere zijn eigen woord voorhouden. U zegt, zoek mijn aangezicht. En dan komen we bij de tweede gedachte voor de preek. Ik zoek uw aangezicht. Gemeente, dan gebeurt daar iets in die ontmoeting met de Heere. Als David zich weer herinnert dat het de Heere is die het zegt, zoek mijn aangezicht, dan komt daar opnieuw de echo van die roepstem van God in zijn hart. Zijn antwoord op Gods antwoord op zijn roepstem. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Dan komt daar wederkerigheid. Daar ontstaat vernieuwing in die relatie. En in het Hebreeuws is het altijd nog veel mooier dan in welke vertaling dan ook uitgedrukt kan worden. In het Hebreeuws zijn het eigenlijk vier woorden die David hier gebruikt. En het is een weerspiegeling. Is het eerste woord en dan het tweede woord, dat is Gods woord. En dan nog een keer het tweede woord en dan weer het eerste woord. En dat is dan Davids antwoord. Het eerste woord is zoek, dat is Gods woord. Het tweede woord, mijn aangezicht, dat is in het Hebreeuws ook één woord. Zoek, mijn aangezicht. En dan het derde woord, uw aangezicht. Daar begint David mee, uw aangezicht. En dan het laatste woord, ik zoek. En het bijzondere van deze vorm die David hier gebruikt, is dat hij deze vorm doorbreekt door er een naam tussenin te plaatsen. En daarmee zijn het in het Hebreeuws niet vier woorden, maar vijf woorden. Zoekt, dat is het eerste woord. Mijn aangezicht, dat is het tweede woord. Uw aangezicht, dat is het derde woord, en dan het vierde woord, Heere, en dan het laatste woord, ik zoek. De naam van de Heere plaatst hij er tussen. David heeft het weer ontdekt. Leven in Gods tegenwoordigheid. Dat hangt niet af van hoe ik mij voel. Dat hangt niet af van wat er gebeurt om mij heen. Leven in Gods tegenwoordigheid, dat is niet een subjectief verhaal waar je alle kanten mee op kunt, wat vandaag waar is en morgen voorbij is. Leven in Gods tegenwoordigheid, dat hangt niet van mij af. Dat hangt van de Heere af. en aan het begin en aan het einde van deze psalm noemt hij de naam van de Heere. En dat is dan weer een andere literaire vorm die David in deze psalm gebruikt. Het begin en het einde komt overeen. Vers 1 en vers 14. Twee keer de naam Heere in vers 1 en twee keer de naam Heere in vers 14. De Heere is mijn licht en mijn heil. De Heere is mijn levenskracht. Wacht op de Heere, ja, wacht op de Heere. David ziet het weer. Te midden van alle omstandigheden van het leven. Dat er één ding is wat echt van waarde is. En wat eeuwig blijft bestaan. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. In die ontmoeting met de Heere komt er een hernieuwd verlangen. Dat zal ik zoeken. We zoeken allemaal. En wat zoek jij? Dat zal ik zoeken. Daar wil ik voor leven. En ook in de tekst voor de preek is in de oorspronkelijke, in de Hebreeuwse tekst, de toekomende tijd gebruikt. Uw aangezicht, Heere, zal ik zoeken. Een hernieuwd verlangen. Dat ik mag leven onder een geopende hemel. In die ononderbroken aanwezigheid van u. Elke dag van mijn leven dat ik mag wonen in het huis van de Heere. Om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen. Te onderzoeken in zijn tempel. In die tempel. Daar gaat het om in deze psalm. Daar valt wat te onderzoeken. Daar valt wat te ontdekken. Daar valt iets te proeven, te smaken, te beleven, blijkbaar. En David bedoelt hier waarschijnlijk de tabernakel. De tempel was hij namelijk nog niet. De tent, zo mag dit woord ook vertaald worden. De tent der samenkomst. Waar de Israëlieten kwamen. En waar de offers werden gebracht. Waar God zijn volk ontmoeten wil. En nu nog zoveel meer. Door het offer van zijn Zoon Jezus Christus. Ja, zo zegt dan de evangelist Johannes. En nu is het woord vlees geworden. En het heeft onder ons zijn tent opgezet. Het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, aanschouwd. Een heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Gemeente, daarom kwam de Heere Jezus naar de aarde. Daarom is het de vorige maand kerstfeest geweest. Opdat wij hem zullen aanschouwen. Opdat wij hem aanschouwen. En aanschouwen, dat past eigenlijk niet zo in deze tijd. In deze tijd waar alles even snel moet. Aanschouwen, dat is niet even snel uit de Bijbel lezen. En dan hebben we dat ook weer gehad. Of even snel luisteren naar een lied. Dan kan ik de dag weer doorkomen. Even snel een dagelijks woord. Aanschouwen, dat gaat verder. Aanschouwen, dat is stil staan. Je laten leiden. Stil voor het aangezicht van God. En toen David stil werd, toen kon hij weer die tabernakel zien. Toen kreeg hij weer in gedachten die tabernakel. En toen kreeg hij weer moed. Toen kreeg hij weer hou vast. Niet toen hij naar zijn eigen geestelijk leven keek. En niet toen hij gewoon doorging in de hectiek van het leven. Niet toen hij naar zichzelf keek, maar toen hij naar de bron keek. Als ik ga door de Voorhof. En wat is daar in de Voorhof? Daar is het brandofferaltaar. Daar wordt mijn zonde weggedaan. Niet alleen voor de eerste keer, maar elke dag opnieuw. Wij bidden toch elke dag. Jezus heeft toch gezegd, onze Vader die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden. Elke dag is er bij hem vergeving. En dat is nog maar het begin. Het brandofferaltaar. En dan gaan we verder. En dan komen we in het heilige, bij het reukofferaltaar. Daar knielen we in aanbidding voor hem neer. Ja, en dan. Dan zit daar dat dikke gordijn, dat voorhangsel. En David verlangt ernaar dat ik de liefelijkheid van de Heere mocht aanschouwen. Maar gemeente, dat kon nog niet voor David. Want dat voorhangsel zat er nog voor. En jongens en meisjes, wat is er toen gebeurd? Toen de Heere Jezus stierf. Jongens en meisjes, de Heere Jezus werd geboren. Maar de Heere Jezus is ook aan het kruis gestorven. En toen de Heere Jezus stierf, wat gebeurde er toen in de tempel? Toen scheurde dat dikke gordijn, dat voorhangsel. Dat tussen het heilige en het heilige der heiligen zit. Dat scheurde midden door van boven naar beneden. Gemeente, nu mogen wij vanmorgen dichterbij komen dan David toen hij deze psalm dichtte. In het Oude Testament kon het nog niet. David verlangde ernaar. Verlang jij er ook naar? Dat ik de liefelijkheid van de Heer mag zien, mag aanschouwen. Alleen de hoge priester mocht naar binnen, 1 keer per jaar met een schaal met bloed. Maar nu zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, nu mogen wij dagelijks naar binnen. Niet met een schaal met bloed, maar door die weg die is gebaand door het offer van het lam. Gemeente, daar wil hij u, daar wil hij jou ontmoeten. Achter het voorhangsel. En David verlangt ernaar dat ik daar mocht wonen. En waar je woont, jongens en meisjes, waar je woont, jongens en meisjes, daar, dat is je huis, toch? Waar je woont, daar ben je elke dag. Nou wil de Heere zo graag bij jou wonen. Hij wil zo graag dat jij hem elke dag zoekt. En hij wil jou zo graag elke dag ontmoeten. Gemeente, aan de voeten van de heiland. Niet alleen op zondagmorgen, maar elke morgen weer. Aan de voeten van de heiland. Daar komt je ziel tot rust. Dan mag je schuilen in dagen van onheil. In het verborgene van zijn tent, zegt David. Daar kon hij nog niet komen. In het verborgene van zijn tent. Dat is de plaats waar de ark stond. Dat is de plaats waar de Heere woont. Achter het voorhangsel. En daar mag u komen op grond van het bloed van de zaligmaker. Nee, daar mag u niet alleen komen, daar mag u wonen. Achter het gordijn. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij beschermt mij. Daar raak je afgestemd op Vaders wil. En daar wil zijn licht jouw pad bestralen. En dan kunnen de pijlen van de boze je niet raken. in het verborgene van zijn tent. Nee. Gemeente, het is niet zo dat die pijlen van de boze er niet meer zijn. Het is niet zo dat die vijanden er niet meer waren. Zo lees ik in vers 6 af: van alle kanten omsingelen de vijanden David. Maar in die ontmoeting met de Heer mag hij er weer bovenuit zien. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden uit, zegt David. Boven die vijanden die er nog steeds zijn, die vijanden die niet alleen op mij afkomen, maar van alle kanten mij omsingelen. En wat zien we daar dan? Boven die 1000 zorgen en die 1000 vragen uit, die je angstvallige hart zou kunnen benauwen. Wat gaat daar bovenuit? Wat stijgt daar omhoog? Dat is de rook van de offers. Van de brandoffers in de voorhof. Van de reukoffers in het heilige. Van de dankoffers. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreeuwt. Tot hem vraagt. Dan gaat je hart weer meedoen. Dan kom je weer in beweging. Dan raakt jouw geest weer afgestemd op Gods geest. Daar waar zijn naam weer boven alles uitstijgt. De Heere is mijn licht en mijn heil. En dan gaat ook David weer meedoen. En dan zegt hij, en ik zal ook zelf in zijn tent offers brengen. Ja, onder het geschal van trompetten, ik zal zingen. Ik zal psalmen zingen voor de Heer. Wat zien we dat heel duidelijk in deze psalm, dat het hand in hand gaat. De klacht en de jubel. Het Gods vertrouwen. Maar ook het gebed. Want juist als je weet wat je hebt, dan weet je ook wat het betekent om dat te moeten missen. Dat zegt David er ook bij. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. En dan direct weer het gebed. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Dat woord aangezicht, dat ziet u heel duidelijk in vers 8 en in vers 9. Dat komt 3 keer terug achter elkaar. Ook dat is weer een literaire vorm, in de dichtvorm als die woorden terugkeren. Zoek mijn aangezicht, ik zoek uw aangezicht. Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Begeef mij niet, verlaat mij niet, o God van mijn heil. O God van mijn verlossing. O God van mijn Yeshua. O God van mijn Jezus. Ja, daar gaat het dan toch naartoe. Naar die ononderbroken gemeenschap van de Vader en van de Zoon. En van de Heilige Geest. Is dat de focus van ons leven? Als dat de focus van je leven is. David zegt, zelfs al zouden mijn vader en moeder mij dan verlaten. Nou, dat is wel het ergste wat een kind kan overkomen. Dan nog, zegt David. Dan zal de Heere mij aannemen. Vanwege die grote Davidszoon zijn daar eeuwige armen. En David vertrouwt zichzelf weer helemaal aan deze Heere toe. Heere, leer mij uw weg. Want als u mij leidt, dan gaat het goed. Leid mij op een geëffend pad. Nee, die weg is niet zonder dalen. Die weg gaat niet over rozen. Maar in de dalen, in de gebrokenheid, draagt hij ons. Dag aan dag. Uw trouw, zegt Jeremia in het midden van de klaagliederen, is elke morgen nieuw. Geef mij niet over aan de duisternis waarbij ik u niet meer zie. Dat zou toch het ergste zijn in mijn leven, als ik u niet meer opmerk in mijn leven. Als ik toch niet had geloofd dat ik het goede van de Heere zou zien, dat ik Gods gunst en hulp genieten zou. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar nu heb ik het geleerd. En heb jij het ook geleerd? Nu heb ik het geleerd, zo weet David. Van de Heere, in de ontmoeting met hem. Ook al zie ik het niet altijd, en leef ik er lang niet altijd uit. Hij durft het aan om het te belijden. Al belegerde mij een leger, al brak er een oorlog tegen mij uit, dan nog vertrouw ik hierop. Het is een belijdenis. Maar ook een gebed. Laat mij dan nog vertrouwen op die naam van u. Want ik ben die ik ben. Dat is toch uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig. Deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is, ik ben. En ik zal er zijn. Amen. Gemeente, laten we als antwoord op de verkondiging nu gaan luisteren naar wat onze solisten voor ons gaan zingen. Psalm 27. En dan nu het laatste vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt in Psalm 27, en daarvan het zevende vers.